Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heren en van de Heilige Geest. Amen. We zingen van Psalm 91, daarvoor het eerste en het tweede vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En ook het tweede vers, hij zal uit vogelsvangersnet u veilig doen ontkomen. 1 en 2 van Psalm 91. Nadat we met elkaar hebben geluisterd naar Gods heilige wet en de samenvatting daarvan, zingen wij van Psalm 27, het zesde vers. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot. Dus Psalm 27, vers 6. Luisteren wij dan met elkaar naar Gods heilige wet en de samenvatting daarvan. En God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen, bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden, nou uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus heeft ons dit samengevat in een hoofdsom. Die luidt: gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met alle kracht die in u is. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. En in deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
zoeken we met elkaar Gods aangezicht in het gebed. Heren, wat is dat groot dat wij dat mogen weten, dat u ons in alle dingen die ons kan overkomen, nabij wilt zijn. Dat u ons niet verlaat en niet begeeft. Zoals mensen dat wel doen, want een keer komt het moment, hoe goed we ook voor elkaar zorgen en hoe goed we ook met elkaar zijn, dat we elkaar los moeten laten en niets meer voor elkaar kunnen betekenen. Maar gij, Heere, zijt en wilt ons zijn tot een rots, een fundament in ons leven. Wij danken u daarvoor, Heere, dat wij in Christus Jezus een anker mogen hebben voor ons leven, maar ook voor onze ziel. Want dat maakt dat we ook konden beginnen met die psalm die we gezongen hebben, dat wij opspringen van vreugd. Het kan zijn dat wij naar de uiterlijke omstandigheden dat helemaal niet kunnen. Het zou goed kunnen dat wij helemaal niet in stemming zijn om op te springen, want er is geen vreugde in ons leven, althans in de dingen die wij rondom ons heen ervaren. En toch kan dat, omdat wij in u opspringen. Omdat wij zien op u en weten hebben van je houvast in ons leven. Dan willen wij u vragen, Heere, of u dat ons ook wilt geven. Want het wordt ons voorgehouden vanuit de schriften en we weten dat zelf ook. Maar het is niet altijd ook in ons hart. We leven het niet altijd uit. En dat dikwijls zelfs niet. Dikwijls dat het van ons wegwijkt. Daarom bidden wij voor elkaar, wilt u dat weer geven of voor het eerst geven. Dat wij zo in u gefundeerd mogen zijn en vast mogen staan. Juist ook op, in een wereld, in een maatschappij waarin wij leven, waarin de waarheid ten onder gehouden wordt. En dat op deze wijze uw waarheid, die ons tot een rondas en beukelaar mag zijn, een bescherming, dat daar telkens aan getornd wordt. Dat het afgebroken wordt door alles wat wij rondom ons heen horen. En het krijgt nog vat op onze ziel ook. Het laat ons niet koud en onbewogen. En daarom bidden wij, Heren, want waar de waarheid, waar de waarheid onderdrukt wordt, weggehaald wordt en de leugen regeert, wordt op deze wijze geprobeerd ons van u los te trekken. De boze doet zijn uiterste best om daarmee bezig te zijn. Allerlei mogelijkheden en pijlen die hij op zijn boog heeft, en dan eens afschiet, dat ons hart treft, of misschien juist heel zachtjes weggelokt worden. Maar het ene staat boven, dat u ons weg wil hebben van u. Daarom willen we elkaar aan u opdragen en geven als wij deze morgen de schriften openen en de verkondiging horen, of u ons weer opnieuw bij de hand wil nemen en opnieuw weer laten zien de vreugde die er in u is, maar ook de plaats die wij innemen in deze wereld. En dat het meer dan de moeite waard is om u te volgen. Sterk ons daarin, Heren. ook door de verkondiging van deze dag. We willen dat vragen voor ons allen. U kent ons, u weet wat wij met ons meedragen. De vreugde van de goede dingen die wij ook hier mogen ontvangen en u daarvoor mogen danken. Ook de zorgen die er zijn. Naar lichaam, voor onszelf, mensen rondom ons heen. Naar ziel, naar psyche. Als de lasten die wij met ons meedragen of mensen die wij kennen in onze omgeving te zwaar worden om te kunnen dragen. Heer, u weet het alles. U weet het, Heer, als wij op leeftijd gekomen zijn en de vragen daarbij hebben. Als we midden in het leven staan en veel van ons gevraagd wordt. Als we heel jong zijn en de wereld ontdekken. Er gaat één woord deze morgen uit. Maar uw geest kan dat toepassen op ons aller harten. En dat is onafhankelijk van leeftijd of levensomstandigheden. Dat willen wij van u vragen, Heren. Of gij dat ons deze morgen ook wilt geven. Dan hoeven we niet voor elkaar te zeggen, nou ja, het was niet voor hem of haar bestemd. Nou, dat was wel voor hem van toepassing. Maar dat wij voor onszelf luisteren. Met een heilige egoïsme hier zitten om uw stem te verstaan. We willen vragen of u erbij wilt zijn bij de gemeente hier ter plaatse. De kerkraad, wilt gij hen wijsheid geven. De predikant die hier staat, wilt gij hem, degene die hem lief zijn, ook zegenen. We willen bidden of gij uw koninkrijk uit wilt breiden, ook door de verkondiging deze morgen in ons land, maar ook wereldwijd. Wilt gij moed en kracht geven, daar waar we weten dat onze broeders en zusters vervolgd worden, omdat zij achter u aangaan, u volgen. Sterk hen daarin ook. Ik wil ook vragen, Heren, we hebben de noden gehoord die er zijn in de wereld op zoveel plaatsen, maar opeens speelt daar de nood die er is in de Filipijnen, wat er verder gaat gebeuren, de zorgen die er zijn, dat we ook voor uw aangezicht neerleggen. Dat gij uw hulp daarin bieden, Heren, en uw vertroosting, dat gezien mag worden dat u bent onder degene die daar helpen. Heer in de hemel, wilt gij zo onze beden van deze morgen horen en verhoren in Christus' naam. Amen. We willen de schriften openslaan in het Nieuwe Testament. Wij lezen Lucas 14. De verzen 15 tot en met 35. Er was gevraagd dit te lezen uit de Herziende Statenvertaling. Dus lezen wij Lucas 14 vanaf vers 15 tot en met 35. En wij horen daar Gods woord als volgt. Toen een van hen die mee aanlagen deze dingen hoorde, we komen er straks op terug welke dingen dat zijn geweest, zei hij tegen de Heer Jezus, zalig is hij die brood zal eten in het koninkrijk van God. Maar hij zei tegen hem, een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. En hij stuurde zijn slaaf erop uit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen, komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich alle één voor één te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem, ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uiten om die te bekijken. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. En de ander zei, ik heb 5 spannen ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. En weer een ander zei, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn slaaf: ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en de verminkten en de kreupelen en de blinden hier binnen. De slaaf zei: heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt, en nog is er plaats. En de heer zei tegen de slaaf: ga erop uit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genoodigd waren mijn maaltijd proeven zal. Vele menigte trokken met hem mee en terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hem: als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien, opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, alle die het zijn, zien hem beginnen te bespotten en zeggen: deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die een oorlog ingaat om te strijden met een andere koning gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij macht is met 10.000 man tegemoet te gaan die met 20.000 man tegen hem optrekt. En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop. Men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. Het is over de schriftlezing. Als ik u met name, we gaan stilstaan bij het laatste gedeelte, 25 tot 35, maar als ik u met name één tekst mag noemen, het 25e vers: als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Tot zover. Een enkele afkondiging namens de kerkenraad. Dat betreft allereerst dat er een fout in de nieuwsbrief geslopen is bij het mannenontbijt van de MAF. Daar staat bij dat het 9 uur begint, het moet 8:30 zijn. Half uurtje eerder het bed uit. Verder werd mij nog gevraagd om u erop te attenderen dat vanavond een leerdienst is. Op uw de brief is allemaal te staan wat u daarvan mee zou kunnen of moeten nemen. En vervolgens ook nog wat betreft de collecte. De eerste collecte is voor het leerstoel van de Gereformeerde Bond. De tweede voor de kerkrentmeesters. En de derde voor het kerkgebouw. Die wordt gehouden bij de uitgang. Tot zover de mededelingen namens de kerkenraad. Wij willen zingen van Psalm 49. Daarvan het tweede, derde en het vierde vers. Psalm 49 vers 2, wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt. De derde vers, hij kan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En ook het vierde vers, al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan. En wat er verder volgt, Psalm 49 vers 2, 3 en 4. De Imitatione Christi, of in het rond-Hollands gezegd, over de navolging van Christus. Dat is een boekje, gemeente, dat in de tijd dat het geschreven werd, het is zo in de 14e, 15e eeuw geweest, het meest verspreide boekje naast de Bijbel. Het is een boekje aan de hand van een Thomas à Kempis. Misschien heeft u thuis ook wel in de boekenkast staan. Het wordt tegenwoordig nog steeds gelezen. Het is een boekje van de hand van Thomas à Kempis. Een man geboren in Duitsland. Geleefd in Deventer. Gestorven in Zwolle. Waarin hij beschrijft wat het leven van een christenmens inhoudt. Wat dat betekent, wat het hem kost. In het boekje zoekt deze Thomas à Kempis naar het antwoord daarop. Voor hem is het dus niet alleen de leer, dus de woorden die gesproken worden, maar ook de praktijk der godzaligheid. Overigens, het is natuurlijk uit een lang verleden, maar het is nog steeds actueel. Als ik een paar voorbeelden noem, dan snapt u dat wel. Hij zegt bijvoorbeeld op een zeker moment, je moet geen vergankelijke rijkdommen zoeken en je hoop daarin stellen. Ja, het spreekt voor zich welke actualiteit daarin naar voren komt. Vergankelijke rijkdommen, waar je hoop op stellen. Geen hoge positie najagen, zegt hij. En tot een hoge staat verheffen. Niet alles op alles zetten om carrière te maken. Met alles wat dat kost. Relaties. Het is doelloos, zegt hij op een gegeven moment, het is doelloos de lusten van het vlees na te volgen en dit te verlangen waarvoor men later streng gestraft zal moeten worden. Dat is ook een mooie manier van zeggen. Doelloos om dat na te streven, lusten van het vlees, waarvoor je later streng gestraft zult moeten worden. Het is leeg een lang leven te wensen en weinig bezorgd te zijn om wel te leven. Kwaliteit van leven zouden we tegenwoordig zeggen. Maar hij bedoelt misschien toch wel iets anders dan dat er tegenwoordig onder ons onder verstaan wordt. Kwaliteit die bepaald wordt door de omgang met God. Nou, zo gaat hij nog verder. Ik kan natuurlijk eindeloos veel daaruit citeren. Moeite waard om het te lezen. Moeite waard, dit van oorsprong Roomse boekje, let wel. Moeite waard om dat te lezen. Maar hij schrijft over de navolging van Christus. En laat nu juist Lucas, in dat gedeelte wat we net gelezen hebben met elkaar, schrijven over de navolging van Christus. Het vers waar we mee, nou niet mee begonnen zijn, maar wel waar het gedeelte waar we over spreken mee begint, dat 25e vers. En vele van de scharen volgden hem. Over de navolging van Christus. Overigens, als het gaat over die navolging, er wordt in veel gemeenten, misschien is het hier ook wat, dat weet ik niet, wordt daarna gevraagd, dominee, wilt u daar eens wat meer over preken? Over de navolging, over het leven met Christus, het leven als christenmens. Want er wordt altijd maar gepreekt en gesproken over het kruis. Nou, dat weten wij hoe het in elkaar zit. En wij zijn verloste mensen, wij kennen dat. Dat ligt achter ons, spreek ons over hoe wij in het leven hebben te staan. Maar nu is het heel opvallend dat in dit gedeelte, waar dus die schare in de navolging is, dat die uit gaat komen, dat weten wij, bij het kruis. Navolging van Christus brengt ons juist bij zijn kruis. En vele van de scharen volgden hem na. En juist als je dat leest, daarop volgend spreekt de Heer Jezus die scherpe woorden van het tekstvers van deze morgen. Indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder, en wat er verder volgt, die kan mijn discipel niet zijn. En dan denk je, waarom zegt de Heer Jezus dat? En wat betekent dat toch eigenlijk? Voor hen toen en voor ons nu. Waarom is dat dat wij zijn discipel niet kunnen zijn als wij niet haten onze vader en moeder, broers en zusters, vrouw, kinderen, zelfs ons eigen? Om dat te zien, gaan we het eerst in een wat bredere context zetten. Het is na een maaltijd bij een van de fariseeën. De Heer Jezus was daar genodigd. Een soort koffiedrinken na de kerk, zeg maar, de kerkdienst. De Heer Jezus was daar genodigd en hij heeft die nodiging aangenomen. En eigenlijk begonnen daar al de spanningen op te lopen tijdens die maaltijd. Want na die maaltijd gaat de Heer Jezus dus dat huis uit en laat hij die mensen daar bedrukt achter. Ze hebben hun buik vol, niet vanwege de maaltijd, maar van Jezus. Het begon eerst al toen gedurende die maaltijd een zieke binnenkwam, een waterzuchtige. Waar de vraag natuurlijk gelijk naar boven kwam, mag deze man genezen worden op de Sabbat? En Jezus geneest hem. Die fariseeën, die schriftgeleerden, die vonden wel dat deze man een dagje kon wachten. Jezus niet. Deze man moest ook kunnen delen in de vreugde van de Sabbat. In het gedenken van Gods goede handelen. En het kon geen dag wachten. Juist op de Sabbat geneest Jezus vele mensen en ook hem. Kort daarna spreekt de Heer Jezus over het nodigen van de minsten. Als je een maaltijd houdt, dan moet je de minste nodigen. Waarbij ze waarschijnlijk niet doorzagen en inzagen dat juist die minste in Christus Jezus tot ons gekomen is, die de minste geworden is. Om daarna verhoogd te worden door de Vader. Nou, daarna speelde nog dat andere akkevietje waar we de lezing mee begonnen zijn. Er was één van die mensen die eraan zaten, die dacht, nou, ik snap wel een beetje welke kant hij op wil. Die wilde in zijn lijn meepraten. Het is toch goed en heerlijk om brood te eten in het Koninkrijk Gods. Ja, zegt Jezus, dat is waar. Maar hoor jij daar ook bij? En hij vertelt die gelijkenis over die bruiloftsmaaltijd. Waarin stuk voor stuk de mensen met verontschuldigingen komen. Want ze hebben akkers waar ze voor moeten zorgen. Ossen waar ze voor om moeten kijken. En een vrouw die natuurlijk niet alleen gelaten kan worden. Niemand, zo besluit de Heer Jezus dat gedeelte, niemand van die mannen die genoopt waren, zal mijn avondmaal smaken. Nou, en dan verlaat de Heer Jezus dus die woning. Ik heb de indruk dat geen van degenen die daar zaten, van die fariseeën, die schriftgeleerden, hem daarin volgde. Een nodiging laten zij voorbij gaan. Maar de schare daarentegen niet. Nadrukkelijk vermeldt Lucas dat. Vele scharen gingen met hem. Dan denk je, gelukkig zij wel. Gelukkig, het is niet zo dat de Heer Jezus een verloren missie heeft. De schare volgt hem wel. Dat zijn natuurlijk die armen en die verminkten en die kreupelen. Dat snappen wij. Dat is het gewone volk. De leidslieden die willen van Jezus niks weten. Het volk wel, net zoals Paulus dat schrijft. Niet vele edelen, niet vele wijzen. Van tijd tot tijd wordt er onderzoek gedaan. En er wordt gekeken naar de wat hogere opgeleiden, hoe die staan in het geloof. En keer op keer komt daaruit naar voren dat een groot percentage het geloof in God heeft opgezegd of daar nooit wat mee gedaan heeft en wil doen. Maar ik kan me dat wel voorstellen, want veelal ben je ofwel zeer vol van jezelf en van je eigen prestaties. Maar daarbij komt ook binnen het wetenschappelijk circuit, ja, dan moeten de dingen na te rekenen zijn. En God is niet na te rekenen, dus die moeten wij daar buiten sluiten. Ja, dan kom je op een gegeven moment ook nooit meer bij God uit natuurlijk. Maar hoewel zij het dus af laten weten, de scharen volgden hem. Voor hen was het evangelie niet voor dovemans oren. Dat wordt ook wel verklaard door wijze lieden. Ja, die hebben natuurlijk helemaal niks te verliezen. Dus ja, dan kun je wel volgen. En anderen zeggen, nou weet je wat het is? Wij zien hieruit, de tekstgedeelte, dat God een partijganger voor de armen is. We krijgen zo een bepaald soort theologie. God als partijganger voor de armen. Maar hoor dan wat Jezus tot hen spreekt. Die schare volgt hem na en Jezus draait zich tot hen om en zegt tot hen, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en zijn moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Ik weet niet of u een evangelisatiecommissie heeft. Maar ik kan me voorstellen als iemand van de evangelisatiecommissie tijdens zo'n actie dit zou zeggen tegen geïnteresseerden, dat u me even bij u zou roepen en zou zeggen, joh, is dat dan wel verstandig dat jij dat zo zegt? Zou je het niet wat aantrekkelijker kunnen formuleren, alsjeblieft? Want zo komt er natuurlijk nooit iemand in de kerk. Maar bedoelt de Heer Jezus dat dan ook zo? Haten, is dat zo als wij dat zeggen? Als ik zeg dat ik iemand haat, dan... ja, dan spreek ik mijn afschuw over iemand uit. Ik misgun iemand zijn bestaan. Die ander die heeft mij zo diep gekwetst, dat ik eigenlijk ten diepste niet meer wil dat hij in mijn leven is, maar misschien zelfs helemaal het leven laat. Dat is als ik zeg dat ik iemand haat. Nou, zeggen we dan, dat kan Jezus natuurlijk zo nooit bedoeld hebben. En dat is waar. Het zou overigens in tegenspraak zijn met dat wat wij net gelezen hebben in de Heilige Wet, waarin stond dat wij vader en moeder juist moeten eren. Dat is waar, haten is niet, wordt in dit geval, op deze plaats, Jezus niet zozeer bedoeld als een hekel hebben aan. Haten, dat zie je eigenlijk meer, zoals je dat ook leest, op een gegeven moment de houding die de Heere God heeft ten opzichte van Esau. Dat op een zeker moment in een van de profeten, dat God dat zegt: Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Maar als je dan terugkijkt bij de geschiedenis van Jacob en Esau, dan zie je dat Esau een zeer gezegend man was. Hij brak uit in kudde en had een vrouw, meerdere en kinderen. Dat was een zeer gezegend man. Maar wat zie je dan erin? Esau, zegt de Heere God, bij jou ga ik de lijn naar de Messias niet doortrekken. Dat is met Jacob. Jacob, die heb ik lief gehad en hem volg ik. Uit hem, uit Jacob, zal de Messias geboren worden. En Esau, jij staat op een tweede plaats, tweede plan daarin. Maar ja, dat maakt de uitspraak van de Heer Jezus eigenlijk niet minder scherp, vindt u wel. Waarop dus die elementen die daar genoemd worden op een tweede plaats komen te staan. Het volgen van Jezus vraagt blijkbaar nogal wat. In het volgen van Jezus, daarin staan vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters en ook zelfs jouw eigen ik op een tweede plaats. Als de Heer Jezus dus de schriftgeleerden en de fariseeën daar in dat huis terecht wijst, wil dat niet zeggen dat de armen, de scharen, het koninkrijk van God maar binnenhuppelt. Alsof die armen en die misdeelden geen zondaren zijn. Alsof zij een natuurlijke aanleg op het koninkrijk van God hebben. Ze zijn er wel geen rijken. Maar ze hebben wel vaders en moeders, broers en zusters, vrouwen en kinderen, noem het allemaal maar op. En nu moet u weten dat in Israël dat de familieband daar enorm hecht is, meer dan bij ons. We horen dat ook nu nog wel uit de Oosterse landen, hoe hecht daar een clan is, een familieverband is. Dikwijls beseffen dat niet zo, dat we niet snappen precies hoe we daar moeten handelen. Maar daar is die familieverbanden, die zijn van levensbelang. Zo lopen de lijnen langs de familie. Ik hoorde ooit eens, dat was een journalist die dat zei, die deed, ik dacht in Saoedi-Arabië haar werk. En werd gevraagd, joh, hoe kon je dat daar doen? Want het was nogal kritisch wat ze daar aan het doen was. Hoe kon je dat daar doen? Nou, zei ze, ik werd beschermd door een familie. Daar kun je dus niet eigenlijk goed je werk doen als je niet beschermd wordt door een familie. Nou, dat heb je dus ook zo in Israël. Die bescherming van de familie is van levensbelang. Daarom ook op het moment dat Abraham geroepen wordt uit de Ur der Galdeeën om daar te verlaten zijn vaders huis en alles wat daarbij hoort, heel zijn familie achter moet laten, dat dus een enorme opgave was. Een enorm risico ook inhield. Hij zette daarmee alles op het spel, zijn eigen leven daarbij. Als hij de stem van God zou volgen. Abraham ging uit op het vertrouwen in God. Op het woord van God liet hij dat alles achter zich. Nou, dat is nou precies wat de Heer Jezus hier bedoelt met het haten van die vader en moeder, broers en zusters, vrouw, nou noem het allemaal maar op. Dat wat Abraham deed, op Gods woord dat loslaten en achter de Heere God aantrekken. Dan snapt u gelijk waarom die woorden van de Heer Jezus ook niet in tegenspraak is met wat we gelezen hebben in de wet, eert uw vader en uw moeder. Dat eert uw vader en uw moeder, dat gebod, dat is bedoeld dat de ouders hun kinderen vertellen over de grote daden van God die de Heere God gedaan heeft door ze uit te leiden uit Egypte en ze te behouden in de woestijn. Dat moeten zij, dat is een plicht van die ouders om dat te vertellen aan hun kinderen. En hun kinderen horen dat en zij eren hun vader en hun moeder als zij in die lijn meegaan. Deze God is ook onze God. En meegaande in die lijn zullen ze ook leven in het land dat de Heer hun God hem beloofd heeft. Als eer uw vader en moeder gezegd wordt, wil dat niet zeggen, ja, dan leef je lang. Nee, dan zal je leven in het land dat de Heer uw God u toegezegd heeft, beloofd heeft. En als ze dat niet doen, ja, dan worden ze eruit gezet. En dat gebeurt op een zeker moment ook in Israël. Een ballingschap. Maar waar die ouders dat laten en dat dus niet vertellen, of zelf een andere weg gaan, de Baals navolgen, of misschien wel in uw eigen leven, de Heere de rug toekeren, kerk verlaten, en het woord van God gesloten laten. Ja, dat is juist het moment waarop de Heere God zegt, dan moet je die op de tweede plaats zetten. Dus dan hen niet volgen, maar de Heere God volgen. En dan komen zij op een tweede plaats te staan. Om als Abraham je volledig toe te vertrouwen aan de Heere God, je hele toekomst, je hele leven in zijn hand te leggen. Vertrouwde de rijken op zijn geld, op zijn invloed, op zijn macht, op zijn kennis. De armen in die tijd op zijn afkomst, zijn familie, zijn gezin. Of alle andere dingen die u voor uzelf kunt invullen, waarop u zo'n enorme vertrouwen stelt. Als je denkt, van als dat me wegvalt, dan heb ik niks meer. Als de Heer Jezus zegt dan, als die twee in conflict komen met elkaar, het volgen van God met dat alles wat jou zo lief en dierbaar is en jou houvast geeft, zul je dat los moeten laten. Tot zelfs je eigen ik. U snapt natuurlijk wel, dat doen we niet zomaar van de een op de andere dag. Dat vraagt oefening. De godsdienstoefening. Om dat keer en keer weer in beeld te krijgen. Om daar niet afhankelijk van te zijn. Want welk offer en welke rantsoen kan uw broeder geven om die prijs te voldoen? En vul dan voor die broeder maar al die andere dingen in, van waar wij dus zo van afhankelijk zijn. Wat zullen die ons brengen als het erop aankomt? Als we voor Gods aangezicht staan. Nou, dat geldt dus even goed voor vader, moeder, voor broers en zusters, zelfs ook dus je eigen ik. Daarbij, en dat moeten we misschien ook even voor de zekerheid wel zeggen, daarbij is het niet zo dat de Heer Jezus ons oproept om een of andere enge secte te zijn. Daar hoor je dat ook wel, hè? Dat als mensen daar een of andere charismatische persoon meegenomen worden, en dan moeten ze alle banden doorsnijden met thuis, en je mag geen kaartje meer sturen, geen telefoon, wat dan ook, je moet je allemaal loslaten. En je wordt omgevormd om daar ergens bij elkaar te gaan zitten en te wachten op ja, een of andere grootse toestand die gaan gebeuren. Maar dat bedoelt de Heer Jezus helemaal niet. Even later spreekt hij ook in dit gedeelte over het zout. Gij zijt het zout der aarde. Dat betekent dat wij een plaats hebben juist midden in deze samenleving en midden in de wereld. Die hebben we in te nemen. Het is niet dat je een enge toestand met elkaar vormt. Maar het is wel zo dat het belangrijkste in dit alles, dat je achter Christus aangaat. Hem volgt. Leeft in die navolging. Opdat hij jou tot een God is. Nou, en dan krijg je daar het gevoel bij dat de Heer Jezus zegt, nou, ga dat nou maar eens overwegen. Wat is dat nou, dat volgen van Jezus? Laat dat maar eens op je afkomen. Wat de kosten daarvan zijn. Ooit verteld, ik weet niet eens zeker of het wel klopt, maar dat bij de islam, als je een keertje Allah Akbar roept, dat je dan bekeerd bent tot het islamitisch geloof. Soms heb ik ook wel eens de indruk dat dat ook gedacht wordt van het christelijk geloof. Iemand verkondigt het evangelie, je wordt naar voren geroepen, er wordt een zondaarsgebed gedaan. Hartelijk gefeliciteerd met een kind van God. Ik lees dat niet zo in de geschiedenis en in de gelijkenis die de Heer Jezus, of in de woorden die de Heer Jezus hier tot ons spreekt. Tegendeel. Volgen van Christus. Zo zijn zijn woorden, het volgen van Christus is kruisdragen. Het is je kruis op je nemen en achter hem aangaan. Dat klinkt mij niet eenvoudig in de oren, u wel? En met dat kruis, dan wordt er niet de moeite en het verdriet bedoeld die ons hier kan overkomen. Dat mogen we in gebed voor de Heere God neerleggen. Mogen we delen, vragen om zijn hulp en bijstand daarin. Maar hier wordt daarmee bedoeld het kruis wat je op je neemt. Dat is vrijwillig op je nemen. Dus niet om wat ons overkomt, maar het gaat over het kruis dragen van wat je op je neemt. Dat wat je, de tegenstander die er zijn hier in deze wereld en wat je ervaart, om dat niet uit de weg te gaan, op je te nemen. Het volgen van Jezus, dat kan heel goed betekenen dat we in deze wereld achtergesteld worden. Dat we veracht worden. Die ervaring doet u toch zeker ook wel eens op. Als u een niet-christelijke krant opslaat. Of de radio beluistert. Of de tv bekijkt. Dan worden wij toch veracht of niet soms. Nou, en hoe zijn we dan geneigd om daarop te reageren? Misschien toch een beetje water bij de wijn maar doen? Want we willen toch niet voor verachtelijk versleten worden, wel? Het volgen van Christus, dat vraagt dus wat in ons leven. Het kan zijn dat je dan in het volgen van hem je baan kwijtraakt als je als ambtenaar geen homohuwelijk wilt bevestigen. Het kan zijn dat je als wetenschapper ofwel niet meetelt, ofwel ontslagen wordt, weggepromoveerd. Als jij ook in jouw wetenschappelijke werk God zijn plaats wil geven. Als de schepper van de hemel en van de aarde. Als het beginsel der wijsheid ligt bij de Heere God. Het kan betekenen dat je uitgelachen wordt en uitgejouwd wordt. Door je collega's. Oh, dat is waar. Tegenwoordig niet vaak hardop. Wordt belangstellend geïnformeerd. Je mag gerust straks op je werk zeggen. Morgen ben ik naar de kerk geweest. Maar ze zullen wel vragen aan je. Wat zoek je daar nou toch, joh? Het is hooguit interessant. Ben jij daar geweest? Nou, ik was bij mijn yoga-oefeningen. Ik doe ook wat daaraan. Maar je voelt eigenlijk wel dat ze dit toch maar een vreemd gebeuren vinden. Kortom, het volgen van Christus is geen eenvoudige zaak. Het is vreugdevol. Het evangelie is vreugdevol, niet voor niets dat het evangelie de goede boodschap heeft. Het is leven in de verzoening met de wetenschap dat God je tot een vader is en de Heer Jezus Christus je tot een Messias is. Hij je oudste broeder is. Maar het is tegelijk een lijden. Lijden in deze wereld. Een onuitsprekelijke vreugde in hem. Maar een kruis dragen in de wereld vanwege hem. Dat komt niet door de Heere God. Dan moeten we niet zeggen, ja maar Heere, waarom maakt u het ons zo moeilijk? Nee, dat komt omdat die wereld tegen is. Omdat die omgeving van God niet wil weten. En daarom vijandig staat tegenover de Heere God en zijn woord en zijn knecht. Zijn discipelen, zijn volgelingen. Nou, en zo stuurt de Heer Jezus die schade huiswaarts. Zo moeten wij vanmorgen van elkaar afscheid nemen. Met deze woorden. Bezin je gij begin. Zegt hij ook in die gelijkenis die daarop volgt. Het is als die man die een toren wilde gaan bouwen. Dat is een goed project op zich natuurlijk. Dan ben je daar veilig in. Vooral in die tijd in Israël. Een toren die stond er in het veld. En als de vijand aankwam, dan kon je erin verschuilen. En dan was je veilig en je kon allemaal onaangename dingen naar beneden gooien. Goed project. Maar eerst moet je wel de kosten overrekenen. Ga je niet zomaar aan beginnen, of die koning. Eerst moet je overwegen of je die andere eigenlijk wel kunt verslaan. Of je die wel aan kan, die met 20.000 man op je afkomt en jij staat met 10.000 er tegenover. Misschien moet je er helemaal niet gaan beginnen. Als je eenmaal begint, dan moet je ook vol weten te houden. Zoals die dominee dat zei, een discipel, dat is een bouwer. Een bouwer in Gods koninkrijk. En dan moet je mee aan de gang gaan. En een volgeling van Christus, dat is een strijder. Wij vechten en strijden tegen die driekoppige vijand. En dat is waar. Maar valt u nou niet iets op, gemeente, bij deze gelijkenissen die de Heer Jezus daaraan toevoegt? Waaruit duidelijk wordt dat de Heer Jezus ons toch deze morgen ook niet huiswaarts stuurt met een bezind eer gij begint. Valt u iets niet op? Het is heel opvallend namelijk dat al die voorbeelden die de Heer Jezus daarin noemt, dat falende projecten zijn. Hij zegt niet, nou, die man die een toren wil gaan bouwen, die begint dan te overrekenen. En ja, het gaat hem lukken. Hij kan gaan bouwen, gaan we van start mensen, ik heb geld zat. Of dat hij twee in opvoert, de ene lukt het wel, de andere lukt het niet. Bij die koning exact hetzelfde. Het is niet zo dat die koning zegt, nou ja, wij zijn maar met 10.000, dat is niet te veel. Maar als ik dan een paar goede generaals heb, dan gaat het me vast wel lukken. Nee, het lukt hem helemaal niet. Het zijn mislukte projecten van beide mensen. En daarom stuurt hij uit op een gezant. En vraagt om de vredesvoorwaarden. De Heer Jezus maakt ons duidelijk, wij kunnen geen toren bouwen. U niet en ik niet. Geen plaats waar we een veilige haven hebben. Dat kan tijdelijk misschien wel zo zijn. Daar zijn we ook druk mee bezig. Met allerlei dingen om te zorgen dat we veilig zijn. Ik moest nog denken bij het zingen van die psalmen. Dat we zo bezig zijn om ons leven te verlengen. We zetten daar alles op in. We zijn proberen op die manier zo'n toren te bouwen. We zijn veilig tegen de dood. Maar het is niet zo. Een keer klopt hij aan onze deur. En wij zijn verliezers tegen die driekoppige vijand. De wereld, de Satan en ons eigen vlees. Of u soms niet. Keer op keer zijn wij verliezers daarin en ontdekken wij dat ik het niet kan maken. Ik kan niet van God bestaan met mijn goede werken. Met al die dingen die ik zo netjes doe van dat Bijbel lezen, dat bidden, noem het allemaal maar op. Ik red het daar helemaal niet mee. Er is geen recht in mij en daarom verlies ik het van God. Dat is wat Jezus zegt. Stop nou met die eigen bouwprojecten. Om er zelf wat van te willen maken. Om zelf die strijd aan te gaan. Stop daar toch mee. Voordat het eindigt in een, ja, in een doelloze bouwput. Ga die strijd niet aan, maar zoek een vredesgezant. Daarom zegt hij, neem ondanks alles, ondanks die tegenslagen in de wereld en die tegenwerking en die moeite die is, neem uw kruis op en volg mij. Volg de vredesgezant. Jezus. Want het is meer dan de moeite waard. Zonder dat kan het niet, gemeente. Redden we het niet. Het volgen van Jezus. De imitatione Christi. Dat is niet, dus niet imiteren. We moeten Jezus niet imiteren. Dat hoor je ook wel. Jezus nadoen. U kunt toch geen zonde vergeven? We moeten hem volgen. Achter hem aangaan. Daar gaat hij. Heer Jezus, hij draagt ook een kruis. Maar bij hem blijft het daar niet bij. Hij wordt er aangehangen. Gekruisigd om onze zonde. En om onze ongerechtigheden, waardoor wij voor God niet kunnen bestaan, gekruisigd om de schade te betalen die wij hebben veroorzaakt. Maar daar op die kruisheuvel, daar wordt onze toren gebouwd. Snapt u? De plaats waar wij veilig zijn tegen de vijand. Daar wordt onze toren gebouwd. Hij die onze burcht is, onze schild, ons rondas waarvan we gezongen hebben met elkaar. En hij, daar aan het kruis, hij is onze vredesgezant. Die tot God gegaan is. Geroepen heeft om vrede. En tot ons komt. En ons zegt. En ons voorhoudt. En dat mag hij meedragen. Het is vrede. Tussen God en jou. Onze vrede is gezant. Omdat Hij onze zonde gedragen heeft. En die weggegaan is. Het zijn harde woorden, vindt u niet moeilijke woorden die de Heer Jezus spreekt. Dat is lastig in ons leven, laten we maar heel eerlijk zijn. Alzo, zo besluit Hij, dan een iegelijk van u die niet alles verlaat wat hij heeft, die kan mijn discipel niet zijn. Maar het is meer dan de moeite waard. Meer dan de moeite waard. Want alles wat we hier hebben, waar we ons vertrouwen op zetten, dat ons tot een steun en toeverlaat is, maar dat zullen we allemaal een keer kwijtraken. Maar in Hem is ons deel en ons goed de eeuwige erfenis. Die wij door Hem mogen beërven, die voor ons bewaard is in de hemelen. We zullen het van Zijn hand ontvangen. Amen. Psalm 73 willen wij zingen, daarvan het 13e vers. Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Psalm 73, daarvan het 13e vers. Laten wij danken en bidden. Geef ons geloof, Heere. Geef ons moed. Geef ons kracht om achter U aan te gaan. Want dat ontberen wij van onszelf. Heere, wilt Gij zelf geven dat die wereld en die schatten, dat wij ons daarvan bewust worden dat zij niet kunnen bevatten wie U voor ons bent. Dat zijn woorden die makkelijker gesproken worden dan dat we er ook daadwerkelijk uit leven. Maar wij bidden het voor elkaar, Heer. Dat we mogen zien dat het meer dan de moeite waard is om U te volgen. Om te leven vanuit die onuitsprekelijke vreugde. Omdat wij U mogen kennen. En zicht mogen hebben op het Koninkrijk der Hemelen. Terwijl de wereld ons naar beneden wil trekken. En dat het zicht wilt ontnemen. En een muur voor ons wil opmetselen. Hebt U dat juist doorbroken? Geef ons zicht op het Koninkrijk der Hemelen. Geef dat, Heere, voor ons allen. En sterk ons in onze eigen persoonlijke omstandigheden. Waarmee wij te maken hebben. Ga met ons als wij straks naar huis gaan, Heer. Dat het woord nog mag overdacht worden. Dat wij ook vanmiddag hier weer bijeen mogen komen. Het onderwijs uit uw woord mogen ontvangen. Geef u zegen over de predikant die hier vanavond het woord mag verkondigen. Wij vragen u dat om Christus wil alleen. Amen. Van dezelfde psalm willen wij nu het 14e vers zoeken. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat er lang en wordt vervloekt. Psalm 73, vers 14. Ga dan heen en draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.